Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten door professor Baas. En zoals u waarschijnlijk allemaal al weet, is jongstleden vrijdag heel plotseling overleden onze broeder P.L. van Dis. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande woensdag om 13:30. En om 13:30 een rouwdienst hier in de kerk en aansluitend de ter aarde bestelling. En er is gelegenheid om de familie te condoleren dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 in het verenigingsgebouw. In verband met deze condoleantie zal er geen vergadering van de vrouwenvereniging Lydia zijn. Vandaag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag is er één collecte en die is bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit de 39e psalm, het 3e en het 5e vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? gemeente, wij gaan eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Dan lezen wij verder in het woord van de Heere in het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, en daarvan de versen 36 tot en met 49. Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 2e vers van Psalm 21. Wat hij u smeekte uit hart en grond, en als een rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En hij opende hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten 3e dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
Thank you.
Gemeente, Gods woord voor de prediking vinden we vanmorgen in het eerste hoofdstuk van het boek van de Handelingen. Handelingen 1. Ik lees u de eerste drie versen. Niet dat wij bij heel die perikoop stil zullen staan. Ik zal u zo meteen zeggen wat speciaal de stof voor onze overdenking is. Maar voor het verband van onze tekst lees ik u de eerste drie versen. Van Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven, en welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En de woorden waar onze gedachten speciaal voor gevraagd worden en waardoor de Heere vanmorgen tot ons spreekt, zijn de laatste woorden van vers 3. Ik lees ze u nogmaals. En sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Wij gaan Gods aangezicht zoeken en wij gaan de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Uiteraard denken wij ook vanmorgen allereerst aan de rouwdragende familie van Dis. Zo onverwacht in rouw gedompeld. Verder is er reden tot dankzegging omdat zuster Verbiest Post weer terug mocht keren uit het ziekenhuis naar haar kamer in de Goede Ree. Laten wij Gods aangezicht zoeken. En dan in ons gebed ook broeder van der Laan gedenken, Bert van der Laan uit van het oude land, die deze week te horen gekregen heeft dat er voor zijn kwaal geen genezing is. Laten we bidden. Heren, we zoeken samen uw heilig aangezicht, nu we aan de morgen van deze dag bij elkaar zijn. Wij willen u erkennen voor het feit dat ook vandaag de nieuwe dag mocht aanbreken. Voor ons, die nog in het land der levenden zijn. Die nog mogen verkeren onder het zonlicht. Die ook nog mogen horen naar de boodschap van het licht. Het licht des levens. Het licht van de zon der gerechtigheid. Heren, we erkennen u dat u geduld met ons hebt, dat u langmoedig over ons bent, dat u groot van goede tierenheid zijt en dat we delen mogen in de blijken van uw gunst. Mag het ons ook echt tot verootmoediging brengen en laten we het beseffen dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. Vanzelfsprekend is dat we gaan sterven. En daarom is dat vanzelfsprekend, omdat u het in uw woord hebt gezegd. En omdat de praktijk het altijd weer bewijst. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. We hoeven er niet verwonderd over te zijn dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. We hoeven er niet verbaasd van te staan dat de dood steeds weer slachtoffers maakt. Het was ons aangezegd. We wisten het. En dat we er dan toch iedere keer weer verbaasd van staan en van opschrikken. Heren, het zou wel eens kunnen wezen, omdat we nog nooit met de gedachte van de dood vertrouwd zijn geraakt. Het is ook altijd weer tegen natuurlijk. De mens is er niet voor geschapen. Hij is geschapen om te leven. En toen is de zonde gekomen en onvermijdelijk, u had het van tevoren gezegd, kwam toen ook de dood. En zo is het nu in het midden van de gemeente in korte tijd een paar maal gebeurd. In de afgelopen week stonden we met een rouwdragende familie bij het graf, waar een oude moeder moest worden begraven en achtergelaten. In deze week moeten we opnieuw naar het kerkhof om broeder Van Dis te gaan begraven, die u zo plotseling wegnam uit het leven. Vrijdagsmiddags zat hij nog samen met zijn vrouw een poosje in het zonlicht. Vrijdagavonds was hij uit het leven weg. Heren, zo gaan de dingen soms. Zo zijn de omstandigheden die ons achterlaten met grote vragen. En zo blijven we met een hoop dingen zitten in ons leven waar we geen antwoord op weten en waar we elkaar ook geen antwoord op kunnen geven. Geef nu maar genade om achter u aan te komen. Aan zuster Van Dis, die haar man kwijt is. Aan de familieleden. Aan degene die dicht bij haar stonden. Haar zuster, die nog overleeft. En een broer, ver weg in Groningen. Heren, geef ook de anderen die dicht bij hen stonden uw hulp en uw kracht en uw ondersteuning. En mogen ze het bij u, de Heren, maar zoeken, o God. Want bij u is het te vinden. U kent ook het hart. U kent het hart van elk mens. U kent ook de uitgangen van het hart. En u wist dat de uitgangen van het hart van onze broeder naar u toe waren, Heren. En al heeft hij nooit voor zichzelf van grote dingen kunnen spreken, maar er waren er vele dingen voor hem, ook wat het geestelijke betreft, nog verborgen. U weet wat er in zijn hart geleefd heeft en hoe hij met de geestelijke dingen werkzaam is geweest. En hoe hij vanuit uw woord ook meer dan eens van uw vertroostingen heeft mogen ontvangen. Laat uw genade verder ook over dit sterven mogen stralen, Heren. En wilt gij geven dat de boodschap die door dit sterven tot ons allen kwam, zo kort nadat zuster Slui overleden en begraven werd, dat die boodschap ook in het midden der gemeente verstaan mag worden. Het is een keer voor ons allemaal zover. En dan slaat de dood niemand over. Of je gewoon burger op vlakke bent, of je woont in het Vaticaan, het maakt voor de dood geen verschil. Hij doet zijn werk en hij neemt het leven weg. Heren, laten we op u mogen leren vertrouwen, om zo het leven, het waarachtige leven, in u de Heere te vinden. Gedenk gij allen die in rouw verkeren. Er zijn er bij wie wonden nog niet geheeld zijn en misschien ook wel nooit echt helemaal dicht gaan. Troost, Heren, juist ook als de smart weer gevoeld wordt. En help als de moeite zich opnieuw doen gevoelen. We danken u voor zegeningen die ge geschonken hebt. Ook aan zuster Verbies, die na haar operatie weer naar huis mocht, naar haar kamer. Heren, u spaarde haar leven. U was nog goed en goeddoende over haar. Laat het ook tot geestelijk nut mogen wezen. En laten we u ook in bijzondere zin voor onze broeder Van der Laan mogen bidden, die weet dat hij een ziekte bij zich heeft waarvan de dokter zegt, ik kan daar niets aan doen. Heren, en zo moeten mensen elkaar opgeven. Dat wil niet zeggen dat we opgegeven zijn, want het is ook maar een woord van een dokter. Maar het blijkt vaak toch wel werkelijkheid te worden. Ontfermt u zich over hem, Heren. En kon het zijn, wilt u zijn levenstijd nog verlengen? En wilt u geven, bijzonder geven, dat hij zijn anker uit mag werpen, buitenboord, maar dan in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want wie daarin ankert, die heeft niet te vergeefs geleefd. En die zal ook door de tweede dood niet beschadigd worden. Die zal wel sterven, maar voor zo een is sterven uiteindelijk erven. Geef gij die genade, dat hij zo zijn hoop op u de Heere mag bouwen voor tijd en eeuwigheid beide. Heren, nu zijn we samengekomen om naar uw woord te gaan luisteren. En we vragen van u dat u dat zegenen wilt. We zijn samengekomen om te horen wat u tot een ieder van ons te zeggen heeft. Mogen we het verstaan, schenk daartoe uw Heilige Geest. Die alleen verlicht het verstand, die alleen opent het hart. Maar die Geest is het ook die te spreken geeft. Heren, gedenk ons als gemeente. Wees u met een aantal broeders in het midden der gemeente in bijzondere zin. De broeders die bevestigd zullen worden in het ambt, broeder De Bakker en Hartman. Wilt u ze genade geven als ze hun ja-woord hebben te spreken, om dat dan echt te mogen doen in diepe afhankelijkheid van u, maar ook vertrouwend op dat woord dat gij spreekt, dat gij het ook doen zult. Heren, wij bidden u ook voor broeder Driessen, die na zoveel jaren vandaag zijn ambt zal neerleggen, omdat zijn tijd van aftreden daar was en die daar ook rust in gevonden heeft als uw beleid. Wij danken u voor zegeningen in en aan hem gegeven en wij vragen van u, Heren, geef hem op deze dag in bijzondere zin te mogen rusten in uw trouw. Niet in eigen werk, niet in eigen doen of laten, maar in uw werk en in uw trouw die nimmer aflaat. En in uw werk dat altijd doorgaat, want u legt uw ambt nooit neer. U hoeft dat niet te doen, Heere Jezus, want gij zijt een eeuwig koning en een eeuwig priester en een eeuwig profeet. Zo heeft uw Vader het gewild. En zo is het tot heil van uw kerk. Zegen ons in onze samenkomst. Bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Psalm 48, het eerste en het vijfde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof. En dat Sion's berg weer galm van vreugd. Nadat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan, heeft hij nog 40 dagen hier op aarde doorgebracht. En wat heeft hij in die 40 dagen gedaan? Daar wordt ons het een en ander over verteld. En dat heeft de evangelist Lucas bij het schrijven van zijn tweede boek, het boek van de Handelingen, in het begin van het eerste hoofdstuk eigenlijk ook kort samengevat. Jezus is in die dagen, in die 40 dagen, bezig geweest om aan zijn discipelen te verschijnen. En hij deed dat met verschillende bedoelingen. Hij heeft zichzelf levend vertoond en daarin bewijs gegeven dat hij waarlijk is opgestaan. Daar moeten de discipelen immers van overtuigd zijn. Willen ze de boodschap van Christus recht kunnen verkondigen, dan moeten ze niet alleen maar kunnen spreken van wat hij gedaan heeft en van wat hij gezegd heeft tijdens de rondwandeling op aarde, waar ze allemaal getuigen van geweest zijn. Dan moeten ze ook niet alleen maar kunnen vertellen van zijn gevangenneming en van zijn veroordeling en van zijn terechtstelling, waar ze ook getuigen van geweest zijn. Maar dan moeten ze ook kunnen spreken van zijn opstanding. Want anders zou hun boodschap eindigen bij een dode Jezus. Nee, de bode Christus die ze verkondigen moeten, is de levende Here. Maar dan moeten ze er ook getuigen van zijn dat hij waarlijk leeft. En vandaar dat hij meer dan één keer aan hen verschenen is. En zoals Lucas dan zelf zegt, met vele gewisse kentekenen heeft hij zich aan hen levend vertoond. Hij heeft wonderen gedaan. En daaruit konden ze opnieuw aflezen dat hij het waarlijk zelf is. Hij kwam binnen toen de deuren gesloten waren. Dat is zo'n kennelijk teken, zo'n gewis teken. Hij heeft voor een bijzondere visvangst gezorgd. We lezen ervan in Johannes 21... En dat is ook zo'n gewis teken geweest, onderstreping van zijn boodschap. Bovendien, en dat is wat Lucas verder zegt, heeft hij zijn discipelen ook bevelen gegeven met het oog op hun toekomstig werk. Hij heeft hen verteld wat ze moeten gaan doen, waar ze heen moeten gaan, wat ze moeten gaan prediken. De inhoud van de boodschap heeft hij bepaald. Ze zouden moeten gaan verkondigen Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Ze zouden moeten gaan verkondigen dat er vergeving van zonde is in zijn naam, voor degene die in de weg van bekering zich tot hem wenden. En behalve dat hij hen verteld heeft wat ze hebben te doen en welke boodschap ze hebben te brengen, zij heeft ze ook met de Heilige Geest toegerust. We lezen in Johannes 20 dat hij op hen geblazen heeft. En met dat symbolisch gebaar ging zijn woord gepaard: ontvangt de Heilige Geest. Hadden ze die niet nodig bij hun werk? En zo heeft hij hen toegerust en de belofte gegeven dat ze nog veel meer van de bediening van de Heilige Geest zouden mogen ontvangen. En dat ze daarom toch eerst nog maar in Jeruzalem moesten wachten totdat ze zouden zijn aangedaan met kracht uit de hoogte. En tenslotte, en daar wordt onze aandacht vanmorgen speciaal voor gevraagd. Hij heeft tot hen gesproken van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Er zijn dus gesprekken geweest. Daar wordt ons het een en ander over verteld, maar het zal ook wel hiervan gelden wat Johannes aan het slot van zijn evangelie zelfs tweemaal schrijft, dat lang niet alles staat opgetekend. In ieder geval, dit is genoeg en wat de Heer, Gods bedoeling betreft, is het genoegzaam verkondigd in de dingen die ons verteld zijn, wat die dingen van het koninkrijk dan wel waren. En gemeente, dat is tegelijkertijd van het grootste belang voor de kerk des Heren. Als Jezus in die toch wel heel beslissende fase van de toerusting van zijn discipelen, vlak voordat ze met dat grote werk moesten gaan beginnen, dat ze als zijn ambassadeurs uitgezonden werden in de gehele wereld. Als Jezus in die laatste fase van hun opleiding, van hun toerusting, met hen spreekt, dan heeft hij het over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En daar gaat het dus kennelijk hem om. Daar moet het die discipelen ook om gaan. Daar gaat het ook om in de kerkgemeente. Daar gaat het om in de prediking. Daar gaat het om in de ambtelijke bediening. Ook in het pastoraat, op de catechisatie en in de huisbezoeken. De dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Wel nu, de eerste gedachte die dan opkomt bij het lezen van deze woorden is dat die discipelen daar kennelijk nog behoefte aan hadden. Dat ze er nog niet genoeg van wisten. Misschien wel genoeg van konden weten tot op zekere hoogte. Maar de Heer had dan wel geconstateerd dat ze traag waren om te verstaan. De Heer had ook geconstateerd dat vele dingen die hij hem bekend had gemaakt nog altijd niet genoegzaam tot hen waren doorgedrongen. De Heer had geconstateerd dat er bij hen ongelovigheid was. En dat moet weg. Daarom moet hij in dat opzicht aan het werk zijn discipelen opnieuw onderwijzen. Opnieuw gaan vertellen dingen die ze al hadden kunnen weten. En een aantal dingen die ze misschien nog niet hadden kunnen weten, omdat die dingen hen nog niet geopenbaard waren. Maar u ziet het, discipelen raken kennelijk nooit uitgeleerd. En de Heere houdt met zijn discipelen altijd werk. Hij is er nooit mee klaar. Het is dan ook niet best als een discipel gaat denken dat hij het nou wel weet. En dat hij het nou ook wel, omdat hij het weet, een ander kan gaan vertellen. Dat is helemaal niet in overeenstemming met de werkelijkheid van de Heilige Schrift. Hier zijn mensen die al jaren bij de Heer Jezus geweest zijn. Al jaren, niet een paar weken, maar al jaren, die hem zelf hebben gehoord. Hem hebben gehoord van wie gezegd wordt, niemand heeft ooit gesproken zoals deze gesproken heeft. Het is zomaar niet een amateur geweest naar wie ze 3 jaar lang geluisterd hebben. Hier zijn mensen die jarenlang aan de voeten van de Heer Jezus hebben kunnen zitten en die toch zoveel nog niet wisten, zodat Jezus tot aan het einde toe werk aan hen hield. En het is daarna nog niet opgehouden, want de Heilige Geest moest hen iedere keer weer indachtig maken de dingen die de Heere gezegd had. De Heilige Geest moest iedere keer weer, als de zaakwaarnemer van de Heere Jezus, die naar de hemel gegaan is op de hemelvaartsdag, het werk van Christus in het onderwijzen van de discipelen voortzetten. Ze kwamen er nooit mee klaar. Zij die moesten gaan verkondigen, anderen leren, moesten altijd zelf ook leerling blijven. Gelukkig dat de Heere zoveel geduld heeft om ze niet te ontslaan. Om niet tegen hen te zeggen, nou behoorde je ondertussen toch te weten waar het om gaat. En nou ben je nog steeds onkundig, ik kan je niet langer gebruiken. Dat doen wij natuurlijk. Als we iemand ergens voor ingehuurd hebben en het blijkt na een poosje dat hij er absoluut niet tegen opgewassen is en dat hij iedere keer weer dezelfde fouten maakt, ja, dan kun je hem niet gebruiken. De Heere Jezus kan zijn discipelen eigenlijk ook niet gebruiken. En toch gebruikt hij ze wel. En toch gaat hij met hen verder. En toch schakelt hij hen keer op keer in. En toch geeft hij hen gedurig weer onderwijs. En dat is nou met alle gelovigen het geval. Met alle die een discipel van de Heer Jezus mochten worden. Ook al hebben ze niet een speciaal ambt. Ook al roept de Heer ze niet tot een hele speciale afgezonderde taak. in zijn kerk en in zijn koninkrijk, maar om de Heere waarlijk te dienen en om in de wegen van de Heere te gaan en om op de rechte wijze het woord van God te verstaan en om jezelf te oefenen in godzaligheid en al die dingen die er bij het nieuwe, het geestelijke leven horen, om dat allemaal te kunnen doen, is het gedurig onderwijs van de Heere in het leven van al de zijnen nodig. En als ze al eens wat geleerd hebben, dan blijkt in de praktijk dat ze diezelfde les soms nog eens een keer opnieuw moeten leren. Maar dan blijkt ook dat als ze al eens wat hebben mogen leren, er zoveel dingen nog zijn die ze nog niet verstaan hebben. En waar de Heere hen door zijn Heilige Geest in verder moet leiden. Wat is de eerste conclusie als je deze woorden uit onze tekst hoort? Dat die discipelen van de Heere, wie ze ook zijn, altijd maar heel ootmoedig moeten blijven. En van zichzelf maar gedurig moeten zeggen dat er zoveel onkunde aan hun kant is en zoveel traagheid en zoveel ongelovigheid. En dat het dan voor hen zo ook maar een wonder mag zijn en steeds meer worden dat de Heere het niet moede wordt om hen keer op keer te onderwijzen. Spreken van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En dat is dan tegelijkertijd natuurlijk ook een lijn van toepassing in de prediking van morgen, als het gaat om ambtsdragers die door de Heere wel tot een bijzondere taak in zijn kerk op aarde geroepen worden. Het zijn mensen die ook gedurig zelf moeten worden onderwezen. En die daarom, en dat is ook een van de dingen die we in het formulier tegenkomen, de roeping hebben zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Een prachtige uitdrukking uit dat oude formulier. Zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging, in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Bezig zijn met de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Want het is hun taak om daarover te spreken. Maar zometeen meer daarover. En wat zijn dan die dingen die het Koninkrijk Gods aangaan en waarover de Heer Jezus met zijn discipelen heeft gesproken? Gemeente, ik denk dat als we alle gegevens uit de laatste hoofdstukken van de evangelieën, want daar moeten we ze dan zoeken, bij elkaar nemen, dat we dan toch wel een duidelijk beeld krijgen. Dan komen er in ieder geval een aantal aspecten naar boven die allemaal met het Koninkrijk op het Koninkrijk betrokken zijn, die eraan verbonden zijn en waar de Heere het toen met hen over gehad heeft. Het eerste wat ik u zou willen noemen, dat is, en dat ontleen ik aan het laatste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, dat Jezus in zijn spreken over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, gesproken heeft over zichzelf. En met alle recht. Want is hij niet de koning van dat rijk? En wat zegt hij dan als hij het over zichzelf heeft? Nou, leest u maar mee in het slot van het 28e hoofdstuk van Matthäus. Vers 18. En Jezus bij hen komende, en dat is dus tussen de opstanding en de hemelvaart in. Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, dat gaat over de koning natuurlijk. Degene die alle macht heeft. Dat is de koning van het rijk. Die onbegrensde macht en onbegrensde bevoegdheid kreeg. De discipelen hebben hem leren kennen. Maar beseffen ze wat hij zegt? En beseffen ze ook hoe nodig ze het hebben dat hij dit tot hen zegt? Want nu moeten ze straks de wereld in. Een vijandige wereld. Een wereld die op het evangelie niet zit te wachten. Een wereld die het veel liever zoekt bij zijn eigen godsdienst dan bij de godsdienst die God in zijn woord geopenbaard heeft. Een wereld waarin mensen wel godsdienstig willen zijn, maar die in hun godsdienst zelf ook nog wat willen betekenen. Maar niet een wereld die godsdienstig wil zijn op Gods wijze, waarbij een mens niks moet worden en waarbij Christus alles zal zijn. Een godsdienst waarbij de mens op de troon kan blijven en niet zijn vlees moet gaan kruisigen. In zo'n wereld moeten de discipelen het evangelie gaan verkondigen onder Joden en heidenen. En ze hebben al bij de Joden kunnen constateren hoe de reactie dan is, want dat hebben ze gezien in de manier waarop ze gereageerd hebben op de boodschap van de Heer Jezus Christus. En dat is tenslotte uitgelopen op zijn kruisdood. Zoiets kunnen ze dus ook verwachten voor zichzelf. En zoiets kondigt de Heer Jezus hen ook heel eerlijk aan als hij tegen Petrus zegt: vroeger ging je waar je gaan wilde. Zelf maakte je keuze. Maar nu komt de tijd dat een ander je zal brengen waar je niet zijn wil. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. In zo'n wereld waarin ze van alles kunnen verwachten aan boosheid, aan vijandschap en verzet, moeten de discipelen, de apostelen hun werk gaan doen. Hoe kunnen ze dat? Hoe heeft de mens de moed om dat te doen? Hoe kan hij kracht en moed hebben om een boodschap te gaan brengen die eigenlijk door iedereen zal worden afgewezen, tenzij de Heere erin meekomt? Daarom is die boodschap van de koning zo ontzaglijk belangrijk. Ik ben met u lieden. Ik stuur u er nu wel op uit, maar ik ga overal mee. En ik laat u niet alleen. Ik geef u wel een woord te spreken en u zult merken dat er verzet tegenkomt, maar ik kom ook daarin mee. Ik sta daarachter. U mag het verkondigen in mijn naam. Kunnen ze daarop aan? Daar kunnen ze op aan. Weerspreken de feiten dat niet? Dat weerspreken de feiten. Althans, dat lijken de feiten te weerspreken. Want ze zullen het ondervinden dat de Heere, al gaat hij dan zijn belofte vervullen, en al is hij dan met hen al de dagen, en waar ze ook heen gaan, en waar ze het evangelie ook brengen, dat de Heere niet altijd de deuren opent. En dat de Heere niet altijd harten ontsluit. En dat de Heere de machten van Satan niet altijd inbindt. En dat er daarom tegenstand zal blijven. Het zal ook een gedurige strijd zijn. Ze gaan de strijd in. En ze moeten er maar goed op voorbereid zijn. Maar hen staat een sterke held terzij. God heeft waarlijk hulp besteld bij een held. En al lijkt het dan in deze wereld niet waar te zijn dat de Heere de overwinning behaalt, toch met de wetenschap dat ze hier voor zich hebben de opgestane zaligmaker. En dat hij het hen zegt, de overwinnaar van de dood, dat hij het hen zegt: ik ben met u, want ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ik ben uw zender, ik ben uw koning, ik ben uw beschermer, ik ben uw opdrachtgever. En ik heb alle macht in handen en ik kan elk hart ontsluiten. En ik kan alle onwil breken en ik kan alle machten van het verderf aan banden leggen. Als het mij behaagt, doe ik dat. Als het in mijn raad bestaat, doe ik dat. En u moet spreken tot mensen die geen oren hebben en die geen geloof hebben. Maar ik heb alle macht om hen oren en geloof te geven. Geloof dat en ga zo uw werk doen. Waar ik u ook heen zend, tot aan de einden der aarde. En zo ondersteunt deze koning van het koninkrijk zijn gezondenen als hij hen onderwijst in de dingen van het koninkrijk. Een bemoedigend woord, gemeente, voor hen en voor alle die de Heere in een speciale dienst neemt en die met het woord aan het werk moeten en die geen andere boodschap hebben dan de boodschap van het woord door te geven en die ook ondervinden dat dat niet bij iedereen welkom is en dat niet iedereen daar gehoor aan geeft en dat er zijn genoeg zijn die zich er wel aan onderwerpen, maar geveinsdelijk. Maar dat er toch ook zijn die zich er niet aan willen onderwerpen. Er zijn die ook tevreden zijn met een godsdienst van eigen maaksel, maar niet met het evangelie van de Heere Jezus verder willen. Een bemoedigend woord dat de Heere hen toch niet alleen laat gaan en in eigen kracht laat werken en op eigen inzicht en daad vertrouwen. Maar niet alleen een woord van bemoediging voor hen die in een bijzondere dienst van de Heere geroepen zijn, maar voor de ganse kerk. Want laten we eerlijk wezen, de werkelijkheid stelt je wel voor een hoop vragen. En het beeld dat de kerk en dat het volk des Heeren vertoont in vele tijden in de kerkgeschiedenis, en je mag ook onze tijd er wel bij rekenen, dat is niet het beeld waarin de Heere nou weer spiegeld wordt en waarin de vreze Gods zichtbaar wordt in vele opzichten. Het lijkt er soms op alsof het als een nachtkaars uit zal gaan. Of niet? Als je in ons eigen land rondkijkt en in sommige andere landen waar het evangelie toch een grote plaats heeft gehad en waar er velen geweest zijn door de jaren heen die de Heere in oprechtheid hebben mogen dienen. Als je rondkijkt in landen waar de kerk bekwaam gemaakt is geweest om te staan voor de zaak des Heren, om belijdenisgeschriften te formuleren op een zo bijbelse manier dat het eigenlijk onverbeterbaar is. En je kijkt dan wat er van overgebleven is en wat er nog van gerespecteerd wordt. Dan zou je inderdaad wel eens denken, nou nog eventjes en dan lijkt Nederland op Turkije. Want dan was het ook zo'n periode van bloei en geestelijk leven. En niet alleen in die tijd waarin we verplaatst worden in het Nieuwe Testament, want dat was nog maar het begin van het werk van de Heere daar. Maar even daarna was er nog heel veel bloeiend kerkelijk leven in dat deel van de wereld dat tegenwoordig Turkije heet. En het is weg. En ik zei nog even, zo denk je dan wel eens in moedeloze buien, dan lijkt Nederland ook op Turkije. Dan heeft de Heere hier de kandelaar ook weggehaald. Net als in Engeland en in Schotland en in Duitsland en in zoveel andere streken van de wereld. Gaat het koninkrijk dan ophouden? Doet het dan geen kracht meer, dat evangelie van het koninkrijk? Moeten we dan inderdaad vrezen dat de deur straks dicht gaat en dat er voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen eigenlijk maar heel weinig gelegenheid meer zal zijn om het evangelie recht te horen en dat ze er misschien nog voor moeten samenkomen ergens in een schuilkerk? Omdat als dan toch de grondrechten ingekort gaan worden en als dat het streven van verschillenden in de politiek is, het ook wel eens een keer zo zou kunnen gaan worden dat de vrijheid van godsdienst ingekort gaat worden. En de vrijheid van onderwijs, van het christelijk onderwijs. Als Christus met zijn discipelen spreekt over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, dan zegt hij tegen hen: ik ben met u lieden. Dat is niet het enige wat hij zegt. Want het zal er ook op aankomen dat dat volk met hem is. En het bij hem zoekt. En bij hem schuilt. En iedere keer in de weg van waarachtige bekering tot hem terugkeert. Het moet van twee kanten komen, zo zeggen we wel eens. En dat wil de Heere ook onderstrepen. Ik ben met u lieden. Al de dagen. En als dat door hem gezegd wordt, dan hoort dat deze uitwerking te hebben. Heere, maar dan willen wij ook bij u blijven. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. En ik zoek een plekje onder de schaduw van uw vleugelen. En ik betrouw op uw woord. Behalve over de koning van het koninkrijk, heeft hij ook gesproken over de burgers van dat koninkrijk. En wie zijn dat? Nu het slot van het Markusevangelie. Hoofdstuk 16. Dat hoort ook bij de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. In Markus 16, vers 15. Hij zeide: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Wie zijn dat, de burgers van het koninkrijk? Ze worden hier aangeduid als degene die geloofd zullen hebben. Die door het geloof aan de koning verbonden zijn. Die zullen zalig worden. Voor hen staat de deur open. Zij mogen door die geopende deur binnengaan. Het is dus geen kwestie van uiterlijke voorrechten. Het is dus geen kwestie van geboren zijn uit een kerkelijk in een kerkelijk gezin. Dat kan allemaal in de weg van Gods voorzienigheid middelijkerwijze meewerken en door de Heere gebruikt worden, maar het is de verklaring niet. Daardoor ben je geen burger van het koninkrijk. Niet omdat je lid bent van een kerk, zichtbare kerk, niet omdat je in de kerkelijke leven een stuk activiteit bewijst, niet omdat er bepaalde inspanningen zijn van onze kant, niet omdat er een stukje vromigheid in een mens zit, maar alleen door het geloof. En dat houdt, blijkt het gesprek van Jezus met Nicodemus, ook weer allernauwst verband met wedergeboorte. De burgers van dat rijk zijn dus gelovigen. Maar ik zeg er maar bij, ware gelovigen. Die aan de koning verbonden zijn. Die voor hem hebben leren buigen. Die hem hebben leren erkennen. Die op hem hebben leren vertrouwen. Je kan dat ook langs een andere weg nog aanduiden. En dat heeft de Heer Jezus kennelijk ook gedaan. Want als het gaat om de vraag wie zijn dan de burgers van het koninkrijk, dan vinden wij daar in het slot van het Johannesevangelie nog weer een ander antwoord op. En dan denk ik aan die altijd weer toch ook wel ontroerende geschiedenis van Petrus bij dat kolenvuur, te midden van de andere discipelen, in gesprek met Jezus. Een gesprek dat tot de Heer Jezus, door de Heer Jezus was begonnen. Met die toch wel hele persoonlijke vraag, die hij niet onder vier ogen aan Petrus stelde, maar waarbij hij anderen getuigen deed zijn. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Wie zijn de burgers van het koninkrijk? De Heere onderwijst zijn discipelen in de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, als zij te midden van de andere discipelen de vraag stelt: hebt gij mij lief? Wie zijn die burgers die op die vraag kunnen zeggen en die de Heere zelf tot getuige kunnen roepen? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is beslissend. Geloof dat door de liefde werkt. En waar ik niet alleen van weet, of van meen te weten, maar waar de Heere van weet. Gij weet dat ik u lief heb. Ik kan het wel denken, ik kan het van mezelf wel geloven, maar weet God het ook? En kun je in vrijmoedigheid tegen de Heere zeggen, Heere, u weet dat toch? U weet dat dat de keus van mijn hart is. Dat heb ik ook zelf niet gewerkt. Dat komt immers bij u vandaan. Dat is vrucht van uw opzoekende liefde. Dat heeft u in mijn hart gelegd. En dat heeft u in mijn hart onderhouden. En daarom mag ik dat zeggen. Wie zijn de burgers van dat rijk? Kerkgangers, ja, maar daar heb je niet alles mee gezegd. Leden van de kerk, daar heb je ook niet alles mee gezegd. Mensen die begiftigd zijn met het waarachtige geloof. En die vervuld zijn met oprechte liefde. Zijn we dat? En het is onderwijzend, gemeente, dat als de Heere deze dingen aan zijn discipelen onderwijst, als hij met hen spreekt over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, dat hij dan dat onderzoek instelt in hun eigen kring. En dat degenen die er straks op uitgestuurd zullen worden, met die boodschap, dat zij eerst aan dat onderzoek worden onderworpen. Niet alleen Petrus, want die anderen zitten daarbij en die kunnen bij zichzelf ook de vraag stellen. Als die het nou eens aan mij gevraagd had, wat zou ik dan hebben kunnen zeggen? En zo was het ook bedoeld. Daarom doet de Heere dat niet onder vier ogen, maar in bijzijn van nog zes anderen. Kunnen jullie dat ook zeggen? Is dat ook jullie betuiging? Want als je het anderen gaat vragen, moet je zelf de vraag ook hebben gehoord. En de vraag ook hebben beantwoord. En zo heeft hij ze dan toegerust en uitgestuurd. Als mensen die door het geloof, met het geloof zijn begiftigd. En als mensen die burger van het koninkrijk zijn geworden. En nogmaals, en als je dan geen bijzondere taak in het koninkrijk der hemelen gekregen hebt, en toch heeft iedereen wel een taak, maar ik bedoel met geen bijzondere, geen ambtelijke roeping, maar iedereen heeft toch zijn terrein waar hij ook een verantwoordelijkheid draagt, al is het al in zijn gezin of in welke andere werksfeer dan ook, dan gaat het altijd weer om die vraag, ook voor onszelf. Zijn we begiftigd met dat waarachtige geloof? En is dat ook een geloof dat door de liefde werkt? En dat antwoord kan geven op die vraag, hebt gij mij lief? En dan een zaak die ook nog aan de orde kwam, tijdens die 40 dagen als Jezus over de dingen van het Koninkrijk Gods sprak. En ik heb het eigenlijk al terloops iedere keer weer aangeraakt. Dat is de opdracht die hij zijn discipelen gaat geven. Ze moeten, het slot van Matthäus. Je kunt ook aan het slot van Lucas denken, maar de tijd gaat heen. Dus ik moet dat formulier nog lezen en dat onderwijs van de kerk ten aanzien van de ambtelijke dienst zullen we nog te horen krijgen. Dus wat de prediking betreft moet ik gaan afronden, gemeente. In het slot van Matthäus, in het slot van Lucas lees je van die opdracht. Gaat dan heen. Onderwijst al de volken, lerende hen onderhouden al wat ik u geboden heb. En in Lucas, en dat de discipelen daar te horen krijgen dat in zijn naam gepredikt moet worden, bekering en vergeving van zonde onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem. Hoe zullen ze dat kunnen? Hij zei tegen hen, ontvangt de Heilige Geest. En in die 40 dagen heeft hij meer gesproken over de Heilige Geest. Ook nog in het hoofdstuk waar onze tekst uit is. Even verderop lezend kom je dat weer tegen. dat de boodschap omtrent de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest door hem aan de orde gesteld is. De Heilige Geest die onmisbaar is in het zondaarshart. De Heilige Geest die ook onmisbaar is in de dienst van de verkondiging van het evangelie. En onmisbaar is in de voortgang van het koninkrijk. Maar zo heeft hij hen de opdracht gegeven om, laat ik het maar zo zeggen, ambassadeurs van het koninkrijk te zijn. Om mensen kon het zijn te winnen voor de dienst van deze koning. Om mensen te roepen tot het heil dat deze koning aanbiedt. Om mensen ertoe uit te nodigen om te bukken en te buigen voor het gezag van deze koning. Om hem aan te wijzen. Om hem aan te prijzen. Om zijn dienst begeerlijk te maken. En om mensen erop te wijzen dat er buiten Jezus geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. Met dat woord mogen ze gaan. En vertrouwend op de geest die meegaat. En de geest die het van hen overneemt. En de geest die het er getuigenis aan gaat geven. En de geest die het woord gaat gebruiken om zondaren tot de kennis der zaligheid te brengen. Door de geest die met het woord aan het werk gaat om ook mensen inwendig te gaan onderwijzen. En waar het dan voor ons allemaal op aankomt, gemeente. En wat dan voor een ieder van ons de vraag is, waar we onszelf ook voor geplaatst moeten weten. Ben ik nou al zo'n burger van dat koninkrijk? Heeft dat woord, heeft de ambtelijke dienst met het woord, heeft het middel dat God gekozen heeft en dat hij nog altijd gebruiken wil, de prediking van het evangelie, heeft dat middel in ons leven nu ook al mogen functioneren als een instrument in Gods hand, waardoor ik van een kind des toorns een kind van God mocht worden. Van een burger van deze wereld, een onderdaan van de overste van deze wereld. Ben ik nou vanuit die situatie al verlost en ben ik al geworden een burger van het koninkrijk der hemelen en een onderdaan van koning Jezus? Is mijn blindheid al veranderd door de werking, de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, zodat ik zien mag? Is mijn wil, de wil des vleeses en der gedachten, al zo gebogen en gewillig gemaakt om alleen maar te willen wat God wil, zodat het mijn levensvraag is geworden en gebleven: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Over deze dingen sprak de Heere Jezus. Hij gebruikte die 40 dagen om deze dingen aan de orde te stellen. Daarmee is de agenda van de kerk bepaald. Daar heeft het ook in de kerk over te gaan. Daar heeft het in de ambtelijke dienst, in de prediking en op allerlei andere manieren om te gaan. Geen andere dingen. Die zijn vergeleken met de zaken die het koninkrijk Gods aangaan veel minder belangrijk. En veel minder dringend. We kunnen de dingen wel omdraaien, maar de Heere zegt: zoek eerst het koninkrijk Gods. En laat dat voorop staan. Maar daar gaat het niet alleen maar om in de ambtelijke dienst. Daar dient het ook om te gaan in ons eigen leven, gemeente. Want dan geldt het voor een ieder: zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dan geldt het ook voor een ieder dat als we dan allerlei dingen met elkaar bespreken, en natuurlijk zijn er ook zaken van het aardse leven die we hebben te bespreken, maar als die alles nog domineren, is het niet zo best. Dan is dat geen goed teken. Dan komt dat er wel eens een verklaring van zijn, een bewijs van zijn, dat we van dat koninkrijk nog maar weinig gezien en verstaan en beleefd hebben, en er wellicht helemaal buiten staan. Maar dan dient het in het leven van hen die burgers van dat rijk mochten worden en begeren te zijn, dan dient het in hun leven ook wel zaak te zijn dat het hen daarom gaat. Ook in de dingen die ze gedurig weer bespreken. Sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 51, het 8e vers. Vestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefde christenen, gij weet hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Maar het is nu zo dat voor ons niemand verschenen is die iets wettigs tegen hen heeft voorgebracht. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal en voorts alle die hier tegenwoordig zijn voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van de ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament genomen is en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste gearbeid hebben in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaars des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaren van het woord. Want Paulus, als hij gesproken heeft van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de levieten in de dienst van de tabernakel, de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, terwijl nochtans de ambten altijd onderscheiden blijven. Bovendien is het goed dat beide dienaars van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan uitbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het de gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het afzonderlijk, maar zeer bekwaam van degene die de gemeente waarvan ze verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten andere, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook de raad, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk uitgericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld volgens hetgeen we lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in Handelingen der Apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen hebben gehad, aan wier voeten gelegd werd de prijs van de verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond omdat de weduwe van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt van de diakenen is, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van de onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel dat eist. Waartoe het zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ten einde dan, geliefde broeders, de bakker en hartman, en eigenlijk mogen horen dat ge gezind zijt de voorzijde leer, de voorzijde diensten aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. En mag ik u dan vragen op te staan. Ten eerste vraag ik u beiden of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt, gelijk dat hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling in de kerkregering, nevens de dienaren des woords, en gij diaken in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder de Bakker? Broeder Hartman. De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan naastig in de regering van de kerk en die u nevens de dienaar des woords bevolen is. Zijt mede als een wachter over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij diaken zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult ge uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods, wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering, voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen, weest weldadig, geeft mild en deelt gaarne mede. En gij, die arm zijt, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied, wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeders, u staat er voor, de een voor de eerste keer, de ander voor de tweede keer, geroepen tot de dienst in de gemeente, die ons zojuist ook uit het formulier weer eens een keer is voorgehouden. Ik wens u van harte die genade van de Heere toe, dat u bij het werk dat u te doen hebt gedurig in herinnering moogt houden wat de Heere, toen hij zijn discipelen uitzond, aan hen meegaf. Zie, ik ben met u lieden, al de dagen. En hij heeft geweten wat dat inhield. Zij niet. Zij wisten niet wat er in al die dagen zou kunnen gaan gebeuren. maar hij voorzag het. Hij wist van hun strijd, hij wist van hun teleurstellingen, hij wist van hun vreugden, hij wist van de redenen die ze hadden om dankbaar te zijn dat de Heer hen tot dat werk verwaardigd had, maar hij wist ook van hun zwakke momenten, hij wist van hun ongelovigheid, hij wist van hun struikelingen. En ondanks alles wat hij wist, ondanks ook wetende hun gebreken en hun gebrekkigheden en hun ontrouw menigmaal, zei hij het, ik ben met u lieden. Laat dat jullie steun zijn. Laat dat jullie vertrouwensgrond zijn. En mogen de Heere geven dat dan inderdaad die belofte die hij gegeven heeft verder ook waar zal worden. Dat degene die roept getrouw is en die het ook doen zal. Mogen God zo met jullie meegaan en met alle broeders in de kerkenraad om op deze wijze te mogen dienen in Gods koninkrijk. Gemeente, laten we deze broeders toezingen uit de morgenzang, derde vers, enigszins gewijzigd, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. De bevestiging, met name ook van broeder De Bakker, is er vanmorgen een eind gekomen aan het dienstwerk van onze broeder L. Driessen. Wij nemen vanmorgen van hem afscheid als ouderling, zoals hij jarenlang in de gemeente heeft mogen dienen. En voordat hij ouderling werd, eerst nog een periode als diaken gediend heeft. Broeder Driessen, ik denk dat het op zijn plaats is als u ook... Als ik u namens de gemeente nog een enkel woord toespreek. De Heere heeft het u gegeven om jarenlang in niet alleen die bank te zitten daar, maar ook het werk te doen dat bij die plaats in de bank hoort. Ik zei het al, eerst als diaken, daarna als ouderling. En u hebt heel wat zien gebeuren in de gemeente. U hebt ook heel wat mogen doen in de gemeente. En met name toen u vanwege uw pensionering wat meer tijd kreeg, hebt u heel wat dienstwerk in de gemeente mogen verrichten. U bent er vaak bij geweest, bij allerlei plechtigheden die in de week moesten plaatsvinden. U hebt heel wat bezoeken mogen doen in de gemeente. U hebt als penningmeester van de kerk heel wat tijd in het beheer van de gelden gestoken. En in samenwerking met anderen hebt u ook in kerkraadsverband heel wat van uw krachten mogen besteden. Dat heeft wel eens een beetje, dat is wel eens ten koste gegaan van de zorg die u thuis eigenlijk moest besteden aan uw gezin. En daar heeft de Heere ook in willen voorzien. Maar we mogen de Heere dankbaar zijn, en ik zeg het met nadruk zo, dat hij u gedurig de krachten en de lust en de liefde ervoor heeft willen geven. Het was van hem. Allemaal. En wat er van ons is, ach ja, dat mag wel genoemd worden, maar dat is alleen maar dan te noemen en dan eerlijk te noemen als je voor jezelf tegelijkertijd het ook maar weer wilt afwijzen en wilt teruggeven. Want het is toch een woord dat ook voor u geschreven staat, zo goed als voor elke ambtsdrager. Als we gedaan hebben wat we schuldig waren te doen, dan zijn wij nog maar onnutte dienstknechten. Want uiteindelijk gaat het ook weer niet om mensen. als zij de kerk moesten bouwen en als het van hun arbeid en van hun inspanning af zou hangen, dan was het een verloren zaak. U stapt vandaag uit het ambt, omdat de Heere u ontheffing verleent. Zo is het. En zo is het ook in uw persoonlijke beleving duidelijk geworden. De Heere had het moment bepaald, ook van het neerleggen van het ambt, het teruggeven van het ambt. Maar wat een vertroosting is het dat de Heere gezegd heeft, en dan kom ik toch bij datzelfde woord weer terug. Ik ben met u al de dagen. Ouderlingen, diakenen, ze zijn er maar voor een tijdje. Dan is hun werk voorbij. Maar de Heere blijft altijd dezelfde. Ik ben met u. En dat is voor zijn kerk waar. En dat is voor ieder die hem vreest waar. Mogen dat in uw leven ook werkelijkheid zijn en blijken te zijn, ook in de jaren die de Heere u nog geeft. Ik ben met u. En dan ben je uitgediend, maar in feite ben je dat pas als je je ogen dicht doet en je hoofd neerlegt. Als de Heere je tot hoger dienst bevordert, dan ben je wat het aardse leven betreft uitgediend. Maar hoe het gaat, de Heer heeft nog wel werk voor u. God zegene u met zijn genade. Doch alzo wij van onszelf tot dit alles onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aanroepen in gebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren van het woord regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de behoeftigen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt mannen van goede getuigenis die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn, de gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding, der weldadigheid, ten einde ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in het vlijtig opzicht nemen of op de lerende wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de behoeftigen, ook mede in het lieflijk vertroosten van dezen met uw heilig woord. Schenk aan allen, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gane onderwerpen, hen in eer houdende om hun ambtswil, en geef ook milde harten tot de behoeftigen, en geef de behoeftigen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden. Heere, geeft u deze dingen en geeft u dat in heel de ambtelijke en kerkelijke dienst het voorbeeld mag worden nagevolgd, zoals we dat hebben gelezen uit uw gedrag met uw discipelen. U hebt gesproken over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En dat is de boodschap die u vandaag nog laat verkondigen. En dat is het thema dat vandaag nog de gesprekken, zeker de ambtelijke gesprekken, dient te beheersen. Dat is het, Heere, wat ook tot zegen en tot zaligheid kan dienen. Heere, nogmaals bidden wij u voor de getrouwe ambtsvervulling. En we danken u voor wat u in broeder Driessen schonk jarenlang aan de gemeente. Laat in zijn leven ook meer en meer gezien en bevestigd worden dat u, degene die gij kent, ook waarlijk vergezeld met uw raad. En dat gij, ook al hebben ze geen officiële taak meer van uwentwege, omdat u hen daarvan ontheven hebt, ze toch nog dienstbaar zouden mogen zijn aan het heil van anderen en in de aande uitbreiding van uw rijk. Hoor ons, getrouwe en genadige God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 108e psalm, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.